stof voor onze overdenking, ook als een woord van nabetrachting, vindt u in de Heidelbergse Catechismus. Zondag 15, vraag en antwoord 39. Zondag 15, vraag en antwoord 39. Daar vraagt de onderwijzer, heeft dat iets meer in, dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven was? En het antwoord luidt, ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Schrijf wij hierboven de eerste regel van een lied. In het kruis zal ik eeuwig roemen. Het was mijn begeerte om de vervolgstof ook deze middag gewoon te vervolgen. Maar wel om bepaalde dingen te mogen noemen. Dingen die de Heere zou kunnen zegenen. Het gebod is zeer wijd. Het woord is van grote en diepe betekenis. En wij kunnen toch nooit alles zeggen. En mogen blij zijn als we iets mogen zeggen. En dat de Heere het wil gebruiken tot onderlinge stichting. En vooral tot versterking. U weet dat de kruisdood vervloekt was bij het volk Israël, bij God. Nu was de kruisdood in het Oude Testament onbekend. Het was een typisch Romeinse straf. Toch wordt in Deuteronomium 21, wordt gezegd, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En Paulus heeft dat in de Galaten brief weer opgenomen, dat Christus een vloek geworden is voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. U zult beseffen dat dat een achtergrond heeft. Waarom bijvoorbeeld niet vervloekt is een ieder die gestenigd wordt. Of vervloekt is iemand die verbrand wordt. Of op welke andere manier dan ook aan het einde van zijn leven komt. Dat heeft deze reden. Een wet kan hier op aarde eigenlijk altijd maar ten dele functioneren. Ook de wet van God die de Heere aan zijn volk gaf. Op allerlei vergrijpen stonden bepaalde straffen. Soms een boete. Soms een oog om oog, soms de dood. Maar stel nou voor, je kunt de mens maar één keer doodmaken. Iemand doden is het ergste nog niet, is het ergste straf nog niet. Dat voelt u wel aan. Stel nou voor, iemand heeft 1 miljoen mensen vermoord. En zo iemand krijgt de doodstraf, door de kogel of de strop of wat dan ook. Maar ja, dat kun je maar één keer doen. En ik weet wel, de mens vindt dat vreselijk, dat is ook vreselijk. Maar het kan in een ogenblik met de mens gebeurd zijn. Hij is dood. maar die miljoen mensen wier bloed om wraak roept. Zijn die mensen daar nou mee, ja, ik spreek even symbolisch uiteraard, zijn die mensen daar nou mee bevredigd? Is die roep van het bloed om recht, is die bevredigd? Ik denk het niet. Dat merk je als je nu, als er gesproken wordt over vrijlating van mensen die veel andere mensen hebben gedood, dan zijn er mensen die raken helemaal in de war. Die zitten in een syndroom. Die hebben het allemaal meegemaakt in de oorlog. Nog een speciale kliniek om die mensen op te vangen als het weer zo erg wordt. En als er dan sprake is van in vrijlating van een of andere beul, dan komt dat allemaal bij die mensen terug. Dat nooit, zeggen ze. Jullie hebben mooi praat. Is dat dan zo erg? Laat die mens daar maar sterven in de gevangenis. Want hoeveel duizenden zijn genadeloos door hem de dood ingejaagd. Maar weet ik wel, je kunt natuurlijk makkelijk praten en zeggen, ja, dat is niet vergevensgezind en wij, dat moeten, ja, dat kun je makkelijk zeggen, maar je moet maar slachtoffer zijn. Wat denk je van de jongens die in Indië gezeten hebben en die daar werkelijk in de oorlog hebben verkeerd? Oh, sommigen zijn er nog niet af. Die hebben nog iets over zich. Iets onrustigs. Ze praten er liever niet meer over. Ze worden er ook niet zo graag aan herinnerd. Soms als ze nog eens een reunie houden, dan wordt er iets gezegd, maar niet te veel. Want er is zoveel gebeurd. Ze hebben zoveel gezien. Misschien hebben ze zelf ook zoveel gedaan. Toen een blinde woede zich van zijn meester maakte, als er een kameraad of weet ik wat het hoofd afgesneden werd, zo een of andere donkere nacht. Dat roept om gerechtigheid. Ik zei, stel je nou voor dat iemand iets ergers verdiend heeft dan de doodstraf. En ik weet niet of dat in het woord, in het Oude Testament, ik zou dat niet zo gauw kunnen zeggen. Ik dacht van niet of dat je daar nou bij het volk Israël pijnbanken had. Zelfs het gevangeniswezen was vrij onbekend. De zaak moest afgehandeld worden. Men weet alleen van de vrijsteden en zo. En een heel scala van straffen en vergoedingen van gevangenissen, niet zoveel. Je leest van Jeremia, maar verder komt het niet zoveel voor. Er was geen tekort aan gevangenisruimte. Maar je leest ook niet in het Oude Testament dat mensen werden gemarteld, Israëlieten, om ze tot een bekentenis te dwingen of zo. Dus met andere woorden, iemand heeft dat en dat gedaan en heeft de doodstraf verdiend. Maar hij heeft meer dan de doodstraf verdiend. Want dat kun je niet. Nou voel je aan dat die aardse rechter en die aardse voltrekker van het vonnis, die schiet tekort. Hij kan die mens ter dood brengen, alleen of gezamenlijk, maar dan is het ook afgelopen. Meer kan hij niet doen. Stel maar voor dat iemand iets heel vreselijks ergs gedaan heeft. Dan kon je hem nog wel, als hij dood was, kon je hem aan een hout hangen. Iemand werd onder Israël niet levend aan een hout gehangen, maar wel dood. De Assyriërs niet. Dat waren zeer vrede mensen. Die hingen de mensen op een scherp gepunte paal waar ze langzaam inzakten. Maar bij Israël was dat niet de gewoonte. Maar wel kwam het voor dat iemand aan een paal gehangen werd als hij eerst gedood was geworden? Om hem als het ware aan God uit te leveren, was een symbool. Zo iemand was zo concreet een vloek als het ware, dat de mensen die het vonnis voltrokken hadden en die hem daarna aan een paal hingen, daarmee wilden zeggen: o God, wij hebben hem uitgestoten uit het leven, uit de gemeenschap. Hij kan onder ons niet blijven. Meer kunnen wij niet doen. Maar wilt u naar recht vonnis wijzen? Want onze aardse rechtsarm is te kort om deze mens te straffen nadat hij verdiend heeft. Dat kan u alleen. Daarbij komt nog dit element, dat in dat hangen aan het hout ook sprake is van de uiterste verlating. Want als God dan gaat straffen, dan bestaat die straf uit verlating. Een mens zonder God, van God verlaten. Tegelijk was er dus in het hangen aan een hout een prediking dat de aarde deze gevonniste niet in haar midden wenste te hebben. En tegelijk ook dat de hemel deze gevonniste niet kon ontvangen. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Het kenmerkende dus van het hangen aan een hout is symbolisch de totale eenzaamheid. Het alleen gelaten worden door God en door mensen. En daar wilde ik deze avond iets dieper op ingaan. Want kijk, wij gaan die gevallen niet na. Wij weten niet van mensen die aan het hout gehangen hebben of dat dat tegelijk inhield dat ze voor eeuwig verloren waren. Want in al die daden ligt een heenwijzing, een betekenis. Jullie kent de ontroerende geschiedenis van die zonen van Saul of kleinzonen. Die daar aan die staken werden opgehangen. Op dat gebergte en van Rispa, die moeder die de wacht hield bij de dode lichamen. Dat wil niet zeggen dat die mensen voor eeuwig verloren zijn. We hopen zelfs het tegendeel, want Rispa is daar geweest totdat de hemel drupte. Niet om die dode lijken, want die hadden lang begraven moeten wezen volgens de wet van God. Maar als een troost voor Rispa, dat God uit genade zijn land en zijn volk wil bezoeken. Ze zijn ook nog begraven geworden. Dus wij verbinden aan die dood oudtestamentisch en dat hangen aan een hout niet direct het eeuwige oordeel. Dat kunnen wij niet. Maar waar ik wel met u op wilde letten, dat zijn bepaalde aspecten die kenmerkend zijn, die oud-testamentisch symbolisch werden aangeduid. Stel nou voor dat er iemand niet dood, maar levend aan een hout gehangen wordt. En hij zou er doorheen komen, door de eenzaamheid en de angst en de verlating. Hij zou er bewust doorheen komen, zodat hij zou mogen roepen: het is volbracht. Dan zou zo één ons alleen maar kunnen helpen. Zo één zou ons kunnen helpen. Niet iemand die de een of andere dood sterft en dan aan een hout gehangen wordt. Want dan is ziel en lichaam uit elkaar gescheiden. En dan gaat die eenzaamheid en die verlating in na de dood. Dan is het ook te laat, het is voorbij. Zo iemand kan ons niet helpen. En daar komt nog bij, dat werd voltrokken aan bepaalde zondaren. Dat hangen aan een hout. Dus die komen helemaal al niet, in tegendeel, die komen niet in aanmerking om ons te verlossen. Maar als er nou eens ene zou zijn die zich niet eerst zou laten stenigen of op welke andere wijze dan ook ter dood brengen, maar die levend aan een hout zou willen hangen. En voordat de lichamelijke dood in zou treden, die verlating en vereenzaming en versterving, die zou doorworstelen. Zodat hij nogmaals aan het einde van die zee waar hij doorheen waadde, zou mogen zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo één zou ons kunnen helpen. Zo één zou dit dat zinkende schepsel kunnen bevrijden. Zo één zou alleen maar onze hulp kunnen zijn in tijden van benauwdheid. En zo ene is nu Jezus Christus. Hij heeft, voor hij stierf, die vloek gedragen. Ja, er wordt gezegd dat hij een vloek geworden is, zonder in een vloek te veranderen. Dat hij tot zonde gemaakt is. Dat hij dodelijke benauwenis en angsten der ziel heeft gekend en heeft geroepen: waarom hebt gij mij verlaten? Benauwdheid, angst. Wie weet niet wat dat is. Ik wil geen angsten oproepen. Zij verre vandaar. Nee. Ik wil u ook niet nopen om zo diep te gaan graven dat u zou zeggen: ja, dat is het zeker. Nee. Sommigen hebben behagen om angst te voeden. En om angstig te maken. Maar dat kan nooit de bedoeling zijn van de verkondiging van het heilig evangelie. Dat is immers een blijde boodschap. Diegene die daarom zouden zeggen: ach nee, daar ben ik me niet zo bewust. Die moeten zich niet angstig laten maken in die zin. Of die hoeven ook niet te denken: wat ben ik toch een stomzinnig schepsel. Nee. Maar degene die er wel iets van weten, van angst, van verschrikking, van paniek, van uiterste spanning, die moeten luisteren. En anderen mogen natuurlijk ook meeluisteren. Dat is vanzelfsprekend. Het is immers na betrachting van het heilige avondmaal. We hebben toch gehoord van zijn grote angsten en benauwdheden in het formulier. Wat is angst eigenlijk? Angst komt op allerlei manieren voor de dag. Je kan bijvoorbeeld angst hebben voor de dingen, voor de dode dingen. Voor een huis, voor een kerk, voor een bureau, voor een berg. Dat alle dingen je verschrikken en benauwen. Je wil wegvluchten, maar waar moet je naartoe? Want de straat jaagt je angst aan. Vaak ook de mensen jagen angst aan. Waarom? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat komt omdat de dingen vreemde dingen geworden zijn voor ons. Het is alles zo vreemd. Ik herken het niet. En omdat ik het niet herken, komt het dreigend op mij af. Ik vorm geen gemeenschap. Er is ook, het is veel breder wat ik nu zeg, veel breder dan ik kan zeggen. Er is ook sprake van een falen. Hoe verberg ik mij? Er is een falen in het verbergen van onszelf. De mens houdt een bepaalde stand op. De mens, men noemt het een image, wat je uitstraalt, waaronder je bekend staat. De een staat bekend als niet voor een klein geruchtje vervaard. De ander staat bekend voor uiterst betrouwbaar. Een ander staat bekend als ene die heel makkelijk over de dood spreekt. Een ander staat bekend dat hij zo sterk of vast geloof heeft. En een ander dat hij zoveel liefde heeft. En een ander dat hij zo zorgzaam is. Hij laat je nooit in de steek. Dan kun je nog eens aankloppen. En zo staat een mens in deze wereld, in zijn omgeving, in zijn huis, in de kerk. Toch kan het zijn dat je diep in je hart weet dat het eigenlijk anders is. Dat je wel ongelovig bent. Dat je wel een liefdeloos mens bent. Dat je wel zo weinig over hebt voor een ander. En dat je in principe helemaal niet zo makkelijk tegen de dood aankijkt. En tegen de toekomst. Nou krijg je, nou voel je wel aan, een angst, een benauwdheid. Je wil toch per se die man zijn of die vrouw. Maar in feite ben je zo eenzaam. Je probeert het voor God de Heere ook uit te spelen. Dat doen we. We spelen dat voor God uit. Misschien in iets mindere mate dan voor de mensen. Maar toch hebben we een bepaalde houding ook tegenover God. En nou knijpt bij de een meer, bij de ander minder. Nou knijpt dat ergens. Stel je voor dat, tja, dat ik mezelf beheersing verlies. Stel me voor dat ik mijn glimlach verlies. Stel je voor dat ik, echt ik, dat ik nou eens openbaar kom. Zoals ik ben, zoals ik eigenlijk ben. Je moet er toch niet aan denken. Je moet er toch niet aan denken, mensen. Als de knecht zou weten dat zijn baas zo was. Als de vrouw zou weten dat haar man zo is en omgekeerd. Als in de kerk zouden weten hoe ik eigenlijk ben. Dat ik soms geen raad weet van angst. En dat ik er niet doorheen zie. Dan breekt er iets. Daar zou ik me verlaten voelen van God en van mensen. Want dan herkennen ze in mij niet meer de gelovigen. Dan herkennen ze in mij niet meer de eerlijke man. Dan is alles weg. Kun je begrijpen dat mensen die iets hebben opgebouwd, soms voor betrekkelijk een klein beetje schuld dat ze hadden. Bij de belasting bijvoorbeeld, hè? Dat heb ik meegemaakt. Onmiddellijk in de bijt. Keurig iemand. Er een eind aan maakte. Ik zie je niet meer door. Want het wordt ontdekt. En dan. Dan is alles weg. Dan ben ik kapot. Helemaal. Wat een eenzaamheid spreekt daaruit. En wat een verlating. Er is veel gebeurd in het leven. Veel gebeurd. De mensen hebben gezegd, ja, wij kunnen dat oplossen. Hoe? Hoe moet je dat oplossen? Wel zo. Als wij zorgen dat de mensen een redelijk bestaan hebben. Als we zorgen dat er een bejaardentehuis is, dat ze niet in angst hoeven te zitten. Straks zitten we hier van alles verlaten in ons huis en we kunnen de trap niet meer op. Als ze zorgen dat als ze echt ziek zijn en ze komen in het ziekenhuis terecht, dat er dan betaald wordt. En als ze niet meer kunnen werken, dat er dan geld is. Kijk, als we zo doen, dan nemen we die angst, die onzekerheid weg. Daar is het socialisme, het communisme eigenlijk een beetje op gebaseerd, op zulke soort ideeën. In meer of minder scherpe vorm. Daar is het eigenlijk op gebaseerd. Neem dit weg. Neem dat weg. Die zorg. Zul je zien. Soms lijkt het wel of ze een beetje gelijk hebben. Als je dan de vrolijke mens bezig ziet bij brood en spelen. En toch is het niet waar. Hun achtervolgt ook de angst. De onzekerheid. Is dat AOW'tje dan verkeerd? Is het verkeerd dat het ziekenhuis betaald wordt wat wij niet meer kunnen betalen? Nee, dat is niet verkeerd. Daar gaat het niet om. Maar, punt 1 is het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Punt 1 is de grote zekerheid. Dat is punt 1. Als dat er nou niet is, of niet meer is, dan zit je met alles wat je hebt, zit je nog alleen en word je bang. Kruipt de angst en de benauwdheid naar boven. En dan nog getemperd, heel getemperd. God in zijn algemene genade tempert het. En de mensen kunnen ook een beetje helpen. Maar ze kunnen niet echt helpen. Het is net zoals ik las van iemand die schreef in zijn boekje. Nou meneer, wat wilt u dan? U kunt er niet blijven leven. In het ziekenhuis. Wij hebben alles gedaan wat we doen kunnen. We zijn uitgeput. Wat wilt u dan? Ja. En denkt u eens in op de gang. Ligt bij wijze van spreken alweer een ander klaar om op uw plekje verzorgd te worden. Is dat geen mooie gedachte? En er is overal voor gezorgd. U hebt afscheid kunnen nemen. Of tot u soms over uw begrafenis. Nou, daar is voor gezorgd hoor. Wat wilt u nou? Ja, je hoeft niet verder te gaan. Maar je zou eigenlijk al lang een conclusie kunnen maken. Die man is ondanks alles alleen. Hij ligt er alleen. En in zijn reeds brekende brein, zou je zeggen, is een wanhopig zoeken naar waarachtige hulp, waarachtige gemeenschap. En nou is die met alles wat hij heeft en overal is voor gezorgd, is die ergens met dat alles in een grote ruimte, in een leegte. En daarom, ik spreek even zeer menselijk, ligt hij zo benauwd, zo onrustig, zo alsof hij zeggen wil, is er dan niemand die mij echt helpt? En hij probeert zich te bedwingen. En hij geeft de geest, een mens verzwakt zijnde, geeft de geest. Vind je het somber? Ja, misschien wel. Misschien zeg je, je moet niet zo overdrijven. Ja. Ken je buren? Ken je je baas? Ken je je vrouw? Ken je je man? Ken je je kinderen? Kom eens voor de draad. Of zijn er allemaal symptomen die erop wijzen dat we op weg zijn naar een totale ontreddering? Naar dat moment dat we in de grote verlatenheid terechtkomen. Van God en mensen verlaten. Voor een eeuwigheid. Als dat nou eens waar is. Als nu die angst, die ontzetting, die schrik, dat niets hebben om op te steunen, als dat nou eens voorboden zijn, hier in dit leven al, van wat het zeggen wil, om straks eeuwig verlaten te zijn. Dan hoef je niet aan een letterlijke vlam te denken, een letterlijk vuur. Maar wat een benauwdheid, wat een koorts, wat een verschrikking wordt er toch in getekend, in dat eeuwige pijn. Alle dingen benauwen en alles werkt benauwend. En je bent zelf één stuk benauwenis. Hoe komt dat toch? Dat komt in principe omdat wij God kwijt zijn. En nou zijn we aan allerlei ellende onderworpen. Aan allerlei ziektes. Ook geestesziektes. En alles onderworpen. We doen overal aan mee. En al ben je niet ziek, misschien ken je toch wel het gevoel, als je iets moois hebt in je leven, in je privéleven, iets moois, man, vrouw, en dat je toch op een moment een angst voelt. Wie ben jij nou? Wie ben ik nou? Wat ontbreekt er toch? Het kan zijn dat je de zilveren maan ziet schijnen in een kristallen nacht. Zo helder. En je staat je te verwonderen over zoveel schoons in Gods schepping. En dan opeens is daar dat onbestemde gevoel van, ja, en toch.
Je bent er niet. Mag je daar niet van genieten? Ja, natuurlijk, maar je kan er eigenlijk niet echt van genieten altijd. Zijn er geen onbekende dingen? Je kunt op vakantie wezen. Je zegt, oh jongens, wat mooi, wat mooi. En opeens draai jij om en je loopt weer weg. Of je gaat zitten. Of je steekt een sigaar op, of weet ik wat. Nee, hoe komt dat nou? Het kan zelfs nog erger zijn. Dat je opeens in al dat moois niks anders zie loeren dan de dood. Die loert je aan. Zodat zelfs die schone dingen een ballast zijn. Iets wat je neerdrukt, dat eindeloze eentonige. Je ziet het, maar je hebt het niet. En je zegt tegen die boom, die jonge boom, ja boom, jij zal nog lang staan als ik al tot het stof weergebracht ben. Als de wereld zo lang staat. Liefde, gemeenschap, moet je eens kijken. Sommigen zeggen door God is er angst, hè? Mensen die gelovig zijn, zijn angstmensen. En je benauwd. Ik zou het liever omdraaien. Kan wel hoor, dat we een voorstelling van God geven, die niet beantwoordt aan het woord van God. En dat we banger voor God zijn als voor onszelf. Maar, ik bedoel, als stelling zou ik het willen omdraaien en zeggen, waar geen God is, heeft de angst, de verlating, het alleenrecht. Er zat niks tegenover. Die mensen hebben vroeger allerlei beelden gemaakt. Het is niet goed, maar het is wel te begrijpen. Waarom? Iemand die bij je is en toch boven je staat. Die je te kan helpen. Iets waar je naar op kunt kijken en zeggen, ja. Zoals, en Godezijdank is nog zo, maar iedere eeuw heeft zijn eigen stempel. Wij leven wel in een eeuw van vervreemding. Dat merk je aan de angsten. Een mens versuft zichzelf niet zomaar. Een mens doet niet voor niets zo gek. Hij maakt zich niet voor niets dood. Dat heeft een achtergrond. De angst. De benauwdheid. De verlating. De eenzaamheid. Hij staat met alle weldaden die hij heeft toch ergens alleen. In de ruimte. En niemand antwoordt hem. En hij leest, als hij een boekje leest, toevallig, met een zekere irritatie, maar ook met een zeker heimwee, leest hij van de omgang met God. En de dokter zegt, ja, ik ben niet, sorry, maar ik heb er wel bewondering voor. Soms zeggen ze zelfs, ik wou dat ik dat ook had. Moet je kijken. Die man schreeuwt het uit van pijn. En van narigheid. En toch weet hij wat. Hij weet iets wat ik niet weet. Die man weet dat er toch één is die hem hoort. En die hem in al zijn leed en ellende draagt. En thuis brengt. Ik heb dat niet. Zo redeneert men dan. Maar ik vind het wel machtig om te zien, machtig om te merken, dat een mens nog een houvast kan hebben. En dat een mens nog vastgehouden kan worden. Kijk, geliefde gemeente. Ieder zal voor zich in meer of mindere mate bekende dingen tegenkomen. De wanhopige strijd die gestreden wordt om te zijn wie we niet zijn. De wanhopige eenzaamheid en gevoelens van verlatenheid omdat er eigenlijk niemand is die ons echt kent. De tyrannieke vervreemding in huwelijk en gezin. Omdat wij de liefde, de trouw die geeft, missen. De angst voor de dood. En voor het lijden en voor het sterven. Waarbij wij voor wat iets aan de hand is, al ik weet niet hoeveel ziektes in stilheid hebben doorworsteld. Allerlei kwaal. Nou, ik zeg wel eens tegen mij, je hebt er meer kans op als op de 100.000. Dus dat moet je zo vreemd niet vinden. Maar de angst, die dreigt het leven te vernietigen en te verwoesten. Die probeert uit alle kieren en gaten naar buiten. Maar ik wil het niet echt weten. Want ja, ik ben een christen. Ik hoor dapper te zijn. Ik hoor gelovig te zijn. Ik mag niet zo huilen. Ik mag niet onder de tafel zitten. Al maar dat alleen zijn en alleen verwerken. U zult zeggen, ja... Maar dat is, komen wij daar ooit vanaf? Nou kan de Heilige Geest in beginsel, ik zeg expres in beginsel. Want wij leven hier nog in het onvolmaakte en in het onvoltooide. Maar de Heilige Geest kan in beginsel een banier oprichten. De Heilige Geest kan ons dringen naar die plaats waar we het masker toch moeten laten vallen. Niet om maar te doen wat er allemaal in ons omgaat en wat we allemaal denken, maar om voor God te zijn die je bent, dat nameloos bange, arme, eenzame en verlaten mensenkind, die onbegrepene, om voor God te zijn, niet die gelovige, maar die ellendeling, die zomaar in zijn hart denkt, zou God wel ergens van weten. Kijk hier is naar, kijk daar is naar. Om voor God te zijn, niet die zorgdragende man en vader of moeder, maar voor God te zijn, die slechte vader, die wel een hoop mooie bespiegelingen had hoe hij het zou doen met de kinderen, maar er is zo weinig van terechtgekomen in de praktijk van het leven. En ook voor de evenmens iets te geven van mezelf. Niet een masker in zijn handen duwen. Zo lief ben ik. Nee, zo niet. Maar als er iets goeds is te zeggen, oh, dat heb je niet van mij hoor, dat heb ik je niet kunnen geven. Maar God alleen is. Daar zie je nou in een beginsel de doorbraak als het ware, de doorbreking van die mens die alleen is. Het komt ons vaak wat gemoedelijk voor als je ouderwetse mens hoort praten. Nou. Maar vergeet niet, daar kan iets in liggen van het geheim. Dat ze met God mogen spreken. Dat ze aan God mogen vragen. of ze op reis kunnen gaan. Of hoe dan ook. Want als die ene weer met de tekenen van zijn genade en ontferming in ons leven begint, dan mag je ook zelfs in het gebrokene van dit leven, van deze schepping, mag je toch daarvan genieten. Van iedere dag die God je geeft, van iedere keer dat je in de kerk mag zitten, van iedere keer dat het heilig avondmaal is, ondanks alle gebrokenheid. Van iedere keer als je zomaar over de post je biljetje krijgt van je zakgeld of van je pensioen. Dat mag. Want dan sta je met dat alles niet in die ontzaglijke alleenheid, in die leegte, in die put. Maar dan is boven alles die God vriendelijk bedankt, Heer, dat ik dat krijg. Vriendelijk bedankt. Het is in beginsel, hoor. Het is in beginsel, dat zeg ik erbij. Maar zoals nou die angstsymptomen, die verlatingssymptomen heenwijzen naar de totale ondergang, de catastrofe in een mensenleven, zo wijzen die beginselen van de Heilige Geest, die wijzen op die andere kant, op die grote God die gezegd heeft: ik maak alle dingen nieuw. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal u troosten erom weder voortgedreven. Ik zal u troosten zoals een moeder haar kind troost. En nog meer. O geliefden, dan is er ook maar één goede weg. Ja, ik hoop dat niemand me verkeerd verstaat, hoor. Als iemand erg gespannen is, dan moet je niet denken, nou, de dominee heeft zeker voor mij vertrek. Nee, want ik ben zelf misschien wel meest gespannen. En als iemand naar het ziekenhuis moet van de week, zoals broeder vergeet, dan moet hij ook niet denken, nou, dat is zeker alleen voor mij. Nee, natuurlijk, voor hem ook. Ik denk heus wel aan hem ook. Maar ik bedoel, je moet het niet verkeerd begrijpen, dat je denkt, nou, ik gooi alles maar door de wc heen als je een pilletje nodig hebt. Zo moet je dat niet van me opvatten. Nee, maar ik zou liever dit zeggen. Als je een pilletje moet nemen, mag je het met God nemen. Je zegt, ja, het is wel beroerd dat ik het blijkbaar nodig heb. Ik kan goed zien dat ik hier nog op aarde zit. Dus je moet er geen drama van gaan maken in die zin. Oh, dat doet niks. Nee. Nou, dat je hart hebt, neem ook je pilletje maar om je bloed een beetje dun te houden. Maar als je met dat alles alleen staat, zonder God in de wereld, dat bedoel ik. Nou, dan is het niet om te zeggen. Want dan kun je eigenlijk beter zeggen, nou helpt het pilletje ook niet. Nou helpt het pilletje ook niet, want maar eventjes uitstel. En de operatie helpt ook niet, want het is maar even een verbeteringetje of een verslechteringetje. En een goede gesprek wat we met elkaar gehad hebben om de zaak weer een beetje goed te krijgen, als tussen man of vrouw, ouders of kinderen, helpt ook niet, want het is maar heel eventjes. En dan is en dan houdt alles op. En dat bedoel ik. Je moet eens indenken, kan dat? Kan hier een beginsel zijn, hier, bij die aardwormen, bij die gespannen en overspannen mensen, bij die gebroken mensen, bij die huwelijken van ons die kunnen kraken, bij die verstoring van alle orde zou je kunnen zeggen, kan dat dan? Dat kan. Omdat Christus gekruisigd is, Dat was voor hem in alle diepte en volheid daar aan het kruis het ontzaglijke. Dat God niet meer wil en de mensen willen niet. Niemand herkent hem meer. Dat oordeel van verlating, van de totale vereenzaming, van die leegte waarin hij hangt tussen hemel en aarde als een vloek, dat is het ontzaglijke van zijn lijden. En dat is waar geweest, dat heeft hij gedaan, dat is gebeurd, dat is niet een verhaaltje, dat leert ons het woord van God en dat is ons bevestigd door getrouwe getuigen. Ooggetuigen en anderen die het ons hebben overgeleverd in het woord, die aanschouwers geweest zijn van deze dingen. Dat Jezus Christus van God verlaten is geweest aan het kruis, levend. Hij kon niet uit dat lijden verlost worden of het moest uitgeleden zijn. En daarom is het zeker dat de mogelijkheden er zijn, bij God, om hier in het leven van wrakke mensenkinderen de tekenen op te richten. Deze tekenen, daardoor ben ik zeker dat hij die vervloeking waarin ik van God word weggedrukt en van de duivel en zijn aanhang bespuwd en bespogen en uitgelachen wordt. Die vervloeking die mij neerwerpt in die ontzaglijke leegte. Dat hij die vervloeking op zich genomen heeft. Door daar aan dat hout. Dat goddelijk oordeel van verlating op zich te nemen. Kijk, dat is de ruimte die er is. Dat is eigenlijk de mogelijkheid alleen. Kijk eens, hoef ons niet groter te houden dan we zijn. We hoeven niet te zeggen, nou ja, dan zal ik het maar op een brullen zetten en tekeer gaan. Want daar ben ik meer toe in staat dan wat anders op het ogenblik. Mag wel, maar och, ik zou zeggen, als het kan, de hand op de mond, maar laat dan het hart maar schreeuwen. Maar wat er ook is, God is machtig om u een indruk te geven van die waarheid. Ik draag u en uw kruis. Ik draag u met al uw noden, zorgen, angsten, pijnen. Want ik heb de grootste angst. Doorworsteld in de verlating. Toen werd de hemel vreemd voor mij. Het vormde niet meer een verband. Hemel, aarde, schepselen, engelen, zon, maan en sterren. Ik was in een vreemde aarde. Een vreemde hemel boven mij. Een vreemde atmosfeer. Vreemde mensen. Alles was mij vreemd. Tot mijn broeders toe ben ik vreemd. Dat is wat geweest. En omdat hij nou dat gedaan heeft, hoop ik dat God ons en een ieder die het nodig heeft, dat hij dat geeft. Dat stille besef. Hij is erbij. Al is dat niet in de vorm van een afgodsbeeld. Een drakenkop of een koeienkop. Of wat het dan ook allemaal is. Maar in hem leven wij. En bewegen wij. En hij is niet ver van een iegelijk van ons. Ik wil niemand met een vroom praatje afschuiven. Zo moet je het niet opvatten. Maar ik wil wel gaan. De wezenlijke betekenis dat God in Christus een afgesneden zaak gedaan heeft op de aarde, dat wil ik gaan beklemtonen. Want ik kan toch niemand helpen en mezelf ook niet. Maar dat het waar is dat God wel helpt, ook al helpt hij niet, dan helpt hij nog. Deze gekruisigde, wiens dood wij mochten verkondigen, of misschien hebben wij hem andermaal gekruist, dat kan ook. Paulus schrijft, gij uitzinnige Galatiërs, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid ongehoorzaam zijt? Christus, die u voor de ogen geschilderd is, hebt ge die weder gekruisigd? Wilt ge meewerken, nu nog? Het kan niet meer, want hij is verhoogd en verheven. Wilt gij nu nog meewerken om hem te vereenzamen? Wilt gij nu nog medewerkers zijn van zijn verdriet? Als ge toch hebt mogen zeggen, tot wien zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Het is erg. Ja, maar ik, ach wat. U is er een angst als zijn angst geweest? Is er een smart geweest als zijn smart? Niets is er mee te vergelijken. Voor ons zijn het nog maar symptomen. Maar voor hem kwam de volle werkelijkheid op Golgotha aan het kruis. Ook daarom, geliefde gemeente, dat er ook uit dit sacrament kracht mocht uitgaan om reëel, werkelijk, al is het misschien niet nu, maar op een moment waar het God behaagt, waar gedreigd neer te tuimelen in die ledigheid, vereenzaming en verlating, dat God een zegen eraan wilde geven, zodat u zou mogen zeggen, maar God heeft mij bijstaan, of de Heere is bij mij. Dat hoeft de vrees niet altijd uit te sluiten, soms wel. Maar het kan zo zijn, ten dagen dat ik zal vrezen, zal ik op hem betrouwen. Dan gaat een bevende, verdrietige, benauwde zondaar zijn weg, en toch zegt hij, op u betrouw ik, Heere der Heren, op u gelijk het betaamt. Ai, laat mij niet beschaamd van u terugkeren. Zie je, gaan ze hand in hand, vrezen en vertrouwen. Maar het vertrouwen zal niet beschamen, hoopt op de Heere gij vroom. Dat die beginselen, die doorbraak uit die dodelijke keten van leegte, van verdriet, van verlorenheid, van het niet gekend zijn, van het liefdeloze, van het gedegradeerd zijn van het schepsel, want wat is er van ons terechtgekomen met al onze mooie dingen? We zitten tenslotte met z'n allen in een computer, daar loopt het op uit. Maar om dan iets te weten van het geheim. Hij is verlaten, opdat ik niet eeuwig verlaten zou worden. Hij is in de kuil gegaan, opdat ik daar niet eeuwig zou behoeven te blijven. Hij is gekruisigd, opdat ik zou mogen zingen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Die zal ik voor uw ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. De Heere sterke ons. Hij geeft wat wij nodig hebben. Voor ziel en lichaam. In leven en sterven. nu en voor eeuwig. Amen.